We gaan vanmorgen naar Openbaringen 1. Openbaringen 1. Waar wij, vind ik persoonlijk, de moeilijkste verborgenheid vinden van de Bijbel. Het geheimenis wat je daar tegenkomt, dat zal u misschien niet zo 1, 2, 3 zijn opgevallen. Misschien denkt u, staat daar een geheimenis? Ja, in Openbaringen 1 staat een geheimenis. En dat geheimenis is niet eenvoudig. We gaan het eerst maar lezen. En misschien denkt u van, hé, inderdaad, daar staat het woord geheimenis. Openbaringen 1 is het allerlaatste vers. En wel Openbaringen 1 vers 20. En daar staat, en dat is de uitleg die wordt gegeven, het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Het geheimenis wordt gegeven, en het geheimenis wordt verklaard. Waar bestaat het geheimenis uit? Het geheimenis bestaat uit twee delen. Er bestaat uit zeven sterren, waarvan gezegd wordt tegen Johannes dat hij die gezien heeft in de rechterhand van de Heer Jezus Christus, die hij hier in Openbaring 1 aanschouwt. En hij heeft ook gezien zeven gouden kandelaren. En die twee dingen, dat die vormen het geheimenis wat hier door de Heer Jezus wordt verklaard. Aan het eind van Openbaringen 1. De zeven sterren zijn de engelen, der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Natuurlijk heeft dat te maken met hetgeen wat hij zag. En het is goed om dat erbij te lezen in Openbaringen 1. Aan Johannes verschijnt de Heer Jezus op Patmos. En datgeen hij dan ziet, dat wordt beschreven vanaf vers 12. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren, iemand als eens mensenzoon. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord, met een gouden gordel, en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren, en hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dus dat is wat hij zag. Hij zag de Heere Jezus Christus. En wat had de Heere Jezus in zijn rechterhand? Vers 12. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En waar was de Heere Jezus? Nou, vers 12. Hij keek om de stem te zien die met hem sprak. En toen Johannes zich omkeerde, toen zag hij zeven gouden kandelaren. En wie bevond zich te midden van die zeven gouden kandelaren? Nou, de Heere Jezus. En te midden van de kandelaren, iemand als eens mensenzoon bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. En die wordt dan verder beschreven. Dus de Heere Jezus, die bevindt zich hier, te midden van zeven gouden kandelaren. En hij heeft zeven sterren in zijn rechterhand. En dat vormt het geheimenis. En het wordt verklaard wat die zeven sterren zijn. Die zeven sterren, zegt hier Jezus, dat zijn de engelen. En die zeven gouden kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. En eigenlijk wordt van die zeven sterren gezegd, niet alleen dat het engelen zijn, maar wordt gezegd van, vers 20, het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren, zijn de engelen der zeven gemeenten. En die kandelaren zijn de zeven gemeenten. Ja, dat is nogal een geheimenis. En dat is niet eenvoudig te verklaren, want dat zit vast aan de hele verklaring van heel het Bijbelboek, de openbaring. Dat moeten we niet vergeten. Dat is één geheel. En wat is een geheimenis, dat hebben we wel begrepen door de studies heen, steeds. Wat is een geheimenis? Een geheimenis is Gods verborgen tegenzet. Op het schaakspel met de tegenstander. En God openbaart hier eigenlijk, ja, dat hij in de toekomst een tegenzet zal doen. Een tegenzet achter de hand heeft. En als hij die tegenzet doet, ja, dan is dat een tegenzet die uiteindelijk volgens de openbaring eindigt met een nederlaag van Satan en al zijn trawanten. De zoon des verderfs, de antichristus die in het hoofdstuk optreedt, de valse profeet, maar ook alle engelen die hem navolgen. En ook alle mensen die zich hebben laten verleiden, en met nadruk alle Joden die zich laten verleiden. Want vergeet niet, de openbaring is een Joods boek. Dat wordt vaak in de uitleg vergeten en inhoudelijk gaat het hier steeds. Ze zijn ook de geadresseerden, dat zullen we straks nog wel zien, van het Bijbelboek Openbaring. En Openbaring gaat met nadruk in de toekomst over het volk van Israël. En Gods geheime tegenzet is dat hij wandelt en zich bevindt te midden van de zeven gouden kandelaren. Te midden van zeven gemeenten. En dat hij in zijn hand heeft, in zijn rechterhand notabene, zeven engelen, de zeven engelen van deze zeven gemeenten. En het is Christus' finale tegenzet tegen alles wat Satan in de eindtijd onderneemt. En Christus is de overwinnaar. En ook in al deze zeven gemeenten, daar vind je degene die overwinnen. Daar vind je de overwinnaars. En zo eindigt ook al die brieven die aan die zeven gemeenten geschreven staan. Want de laatste vers van elke van die zeven brieven, die eindigt met, kijk maar eens, Openbaringen 2 vers 7. Die brief aan de engel der gemeente te Efeze. Wie overwint, vers 7. Hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Wie overwint. Hetzelfde zie je ook als wordt geschreven aan de engel der gemeente te Smyrna. Vers 8 en dan vers 11 aan het eind. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. En ze ook in vers 12 schrijft aan de engel der gemeente te Pergamum. En aan het eind van die brief, vers 17. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna en ik zal hem een witte steen geven, op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Zo ook wordt geschreven aan de engel der gemeente te Thyatira in vers 18. En aan het eind van die brief, vers 29, of vers 26. En wie overwint en mijn werken tot einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden ze verbrijzeld, gelijk ik ook van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Zo wordt ook geschreven aan de engel der gemeente te Sardis in hoofdstuk 3 vers 1 en aan het eind vers 5. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En ook zo aan de engel der gemeente te Philadelphia vers 7 en dan aan het eind vers 12. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. En dan nog de laatste, waaraan geschreven wordt, aan de engel, de gemeente te Laodicea, lees je in vers 21, wie overwint, hem zal ik geven, met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Ja. Steeds wie overwint. En de overwinnaars, die worden ons getoond, helemaal aan het eind van het Bijbelboek Openbaring. Want als je dan naar Openbaringen 20 gaat, Openbaringen 20, dan lees je, wie zijn nou die overwinnen? Want ik heb steeds gelezen dat ze worden gezet op de troon en dat ze mogen de heidenen mogen hoeden met een ijzeren staf, een ijzeren scepter en noem maar op. Dat heb je steeds gelezen over die overwinnaars. Nou, je leest ook in Openbaringen 20 vers 4 dat het voor verwezenlijkt wordt. Want daar staat in vers 4, en ik zag tronen en zij zetten zich daarop. Hier komen tronen. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overwinnaars. De overwinnaars. Geweldig. Vers 6. Dit is de eerste opstanding, zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God zijn, en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Ze heersen, ze overwinnen, ze staan op, ze hebben deel aan de eerste opstanding, ze zitten op tronen, het zijn priesters van God, en ze zullen met Christus als koningen heersen. Het zijn koningpriesters. En daar gaat het om. En aan die koningpriesters, aan deze hele groep, is heel het Bijbelboek Openbaring geadresseerd. Want ik lees in hoofdstuk 1, vers 6, de geadresseerden. Hoofdstuk 1, vers 6. Waar zo staat. En ik lees dan maar toch maar vanaf vers 4. Want het wordt allemaal geschreven aan die 7 gemeenten. En aan die engelen van de 7 gemeenten. Vers 4. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. En de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed, en heeft ons tot een koninkrijk, let op, tot priesters, let op, voor zijn God en Vader gemaakt, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. En wie zijn de geadresseerden? Ja, die worden beschreven dat zij tot een koninkrijk en tot priesters voor zijn God en Vader zijn gemaakt. Wie is dat? Dat volk van Israël. Continu is hier het volk van Israël in beeld. En niet de gemeente die wij zijn. Natuurlijk, die 7 brieven, die zijn gericht steeds, schrijf aan de engel der gemeente te. En dan geeft het woordje gemeente natuurlijk al de uitleggers het idee van dat aan ons als gemeente dit gericht wordt. Nee, het wordt gericht aan de gemeente van Israël. Wat ook steeds bij de uitleg van Openbaring vergeten wordt, men denkt altijd, en men schrijft rustig in de uitleg ook, oh, er is een briefje geschreven. En schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Er is een heel klein briefje geschreven aan Efeze, aan de gemeente van Efeze. En er is ook een heel klein briefje geschreven aan, aan de engel der gemeente te Smyrna. En een heel klein briefje aan de engel der gemeente te Pergamum. Al die gemeenten, die hebben een klein stukje ontvangen hieruit. Nee, dat is niet zo. Want er staat in vers 4, Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Punt. Het hele boek. En zo ook in vers 11 van Openbaring 1. Hetgeen gij ziet, Johannes, wat moest hij doen? Schrijf dat in een boek en zend het, dat gehele boek, aan de 7 gemeenten. En wel naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Naar alle 7. Dus alle 7 hebben het hele boek ontvangen. En nog eens elke brief, dat staat aan het eind. En misschien heeft u dat opgevallen, want dat las ik net niet. Maar elke brief heeft aan het eind, bijvoorbeeld van Efeze, Openbaringen 2 vers 7... Daar staat, wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeente van Efeze zegt. Nee, wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. En komt er nu die zinsnede? Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt, kunt u vinden steeds weer aan het eind van elke brief. Van elk van die 7 brieven. Ja, laten we maar eens beginnen bij het begin. Er wordt hier gezegd dat, dat zegt de Heer Jezus, dat dat geheimenis der 7 sterren betekent, de 7 sterren zijn de 7 engelen der 7 gemeenten. En ook de aanhef van elke brief is, schrijf aan de engel der gemeente te Efeze, te Pergamum enzovoort. Wat lees je in de uitleg altijd? Dan maken ze opeens van die engel een oudste. Maar ze kunnen niet voorstellen dat dat inderdaad zo zal zijn. Dat Christus een brief schrijft, in feite, dat Johannes een heel boek moest schrijven, en dat het gezonden werd aan de engel der gemeente te Efeze. Maar volgens mij hebben we helemaal geen enkel recht om van die engel een oudste te maken, een presbyteros, dat staat er niet in het Grieks. Sterren in de Bijbel, ja, zijn ook engelen. En voornamelijk ook in het Oude Testament vind je bijvoorbeeld in Job, zoek het maar eens op, in Job 38, Job, hoofdstuk 38, dan moeten we daar helemaal niet verwonderd van zijn, dat die sterren engelen zijn. Job 38 vers 7, daar staat bijvoorbeeld bij de schepping, die we terugvinden in Genesis 1, dan staat er, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Hier zie je dat die morgensterren in feite engelen zijn en dat ze tezamen juichten en dat al de zonen Gods jubelden. Ook in het Bijbelboek Openbaring zelf vind je terug dat sterren engelen zijn, want ik lees bijvoorbeeld in Openbaring 9 vers 1, als de vijfde engel de bazuin blaast, Openbaring 9 vers 1, en de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven, en zij opende de put des afgronds, en er steek rook op uit de put. Ja, als je eerst denkt, nou, er valt een ster uit de hemel op de aarde, dat is misschien een komeet, ja, wacht even, dan is wel heel vreemd dat dan opeens aan zo'n komeet een sleutel wordt gegeven en dat hij dan de put des afgronds open doet enzovoort. Nee, zeer vermoedelijk is deze ster in feite een engel die op de aarde naar de aarde komt en dat die sleutel haar gegeven wordt en dat ze daarmee de put des afgronds opent, wat allemaal gevolgen heeft die in hoofdstuk 9 beschreven staan. Hetzelfde lees je ook in Openbaringen 12, vers 4. als daar er een oorlog plaatsvindt in de hemel en daar ook een confrontatie is, dan staat er over die draak geschreven, en die draak die wordt duidelijk omschreven hier in hoofdstuk 12, dat Satan is, genoemd de diabolos, de duivel, daar mag geen twijfel over bestaan. En wat geschiedt er dan? Dan staat daar over die rozige draak geschreven, vers 3, en er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie een grote rozige draak, met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 kronen. En wat gebeurt er met die staart van hem? En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede, en wierp die op de aarde. Ja, dat zijn natuurlijk geen echte sterren, die zomaar op de aarde werden verworpen, dat zijn engelen. En je ziet, hij verleidt dus een derde deel van de engelen, en ja, die worden geworpen samen ook in het hoofdstuk met Satan op de aarde. Dat staat er ook in vers 7, en er kwam oorlog in de hemel, Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats van die draak plus de engelen werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Hij sleepte een derde deel van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Zie hier verklaard. Door die oorlog die plaatsvindt in de hemel tussen Michael en de engelen tegen de draak met zijn engelen. Ja, als dus engelen in de Bijbel worden gezien als, kunnen worden gezien als sterren, als een ster, ja, dan is misschien ook wel eens interessant om even een uitstapje te maken naar Matthäus 2, naar de kersttijd, om het zomaar te zeggen, die net achter ons ligt. Want wat lees je dan over die wijzen uit het oosten in Matthäus hoofdstuk 2 vers 9? Wat zeggen ze? Wat merken ze op? Matthäus 2 vers 9, als ze daar voor koning Herodes staan en gaan verhalen. Dan staat er in vers 9, ze hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die zij gezien hadden in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. Enzovoort. Ja, het is wel bijzonder, hè? Ze hadden een ster in het oosten gezien, die waren ze gevolgd. En ze zagen weer die ster die bewoog. En die ster die gaat dan, ja, die gaat dan precies boven dat huis staan. Boven de plaats waar het kind was. Is dit een ster? Of is dit een engel? U mag het zeggen. Ik laat het gaar dan u over. Ik geef alleen maar de gedachte aan u door. Ik wil u ook wel zeggen dat astronomen, ook christelijke astronomen, zoals Kepler en noem maar op, wat hebben die gedaan? Die hebben heel onderzoek gedaan om maar te ontdekken, gewoon vanuit hun vakgebied, ja, als sterrenkundige, welke ster is dat toch geweest, die ster van Bethlehem? En ze hebben hem tot de dag van vandaag niet kunnen vinden in de sterrenhemel. En velen hebben wel gedacht aan een of andere komeet, maar waar die komeet gebleven is, want die kometen keren altijd terug, die hebben een bepaalde baan. Maar verklaren kunnen ze het eigenlijk niet. En ook astronomisch niet. Het is wel een bijzondere verplaatsing hier ook van die ster. Ja, dat een engel zich zo kan voordoen. Ach, laten we dan ook maar lezen Richteren, in dit verband. Richteren, hoofdstuk 13. Richteren 13. Vers 20. Daar zijn we bij Manoach. En die dus een wonder aanschouwt. Daarop, vers 19 maar. Daarop nam Manoach een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de Heere. Toen deed hij een wonder, terwijl Manoach en zijn vrouw toezagen. Terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de engel des Heeren op in de vlam van het altaar. De engel des Heeren steeg op in de vlam van het altaar. Ze zien hem dus als waren als een ster omhoog gaan. Ja, dat is heel bijzonder hier. Dat ondersteunt nog meer misschien dat de engel des Heeren, want ja, wat geschiet er eigenlijk? Is nou bijvoorbeeld in Openbaring, is het nou de Heere Jezus die Johannes alles laat zien? Nee. Hoe is het in Openbaring? Wie laat nou alles aan Johannes zien? Nou, lees maar Openbaringen 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te betonen. En dienstknechten in de Bijbel, wij worden in de brieven van Paulus nooit dienstknechten genoemd. In het Oude Testament wordt altijd het volk van Israël zijn dienstknechten getoond, zijn dienstknecht. Om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Oh. Dus, het is doorgeven hier, welke hij, de Heer Jezus, door de zending van zijn engel, en waar zond hij zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes, heeft te kennen gegeven. Dus wie maakt continu Johannes alles duidelijk? Begeleidt hem, verklaart hem. De engel des Heren. En de engel des Heren is hier bij Johannes en verklaart hem en laat hem de dingen zien. En af en toe is ook Johannes met die engel in gesprek. Vraagt hij aan die engel des Heren van, en hoe moet ik het opvatten? En dan gaat die engel des Heren antwoorden. Wat Johannes natuurlijk wel ziet in hoofdstuk 1, is dat visioen hier. Dat visioen, hij keerde zich om, vers 12, ten einde de stem te zien die met mij sprak, en toen hij zich omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon. En wat heeft hij in zijn hand? Vers 16, en hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Ja, dat visioen wat hij heeft van de Heere Jezus, hier in hoofdstuk 1, ja, dat is bijzonder, want waar blikt hij eigenlijk in met het visioen? Hij blikt in feite in waar de Heere Jezus is, verheerlijkt, aan de rechterhand Gods. Hij blikt in feite hierin, in het Heilige der Heiligen, in de hemel zelf. En hij ziet nu in feite wat er echt in de hemel is. Dat klopt ook wel, want als je naar Hebreeën gaat, Hebreeën hoofdstuk 2, Hebreeën 2, dan lees je over dat die tabernakel, Hebreeën 8, vers 2, dan lees je daar dat die tabernakel die op aarde stond en later de tempel, eigenlijk zinnebeeldig de hemel voorstellen. Iets wat in werkelijkheid bestaat. Hebreeën 8 vers 2. Ik begin met vers 1 voor het zinsverband. De hoofdzaak van ons onderwerp is, en dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterhand, ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet de mens. Er is een ware tabernakel. Een echt heiligdom, een echte tabernakel. In de hemelen. En daar is de Heere Jezus gezeten als hoge priester. Ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Zo ook in hetzelfde hoofdstuk vers 5. Deze verrichtte slechts dienst bij een afbeelding en schaalduw van het hemelse, blijkens de godspraak die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereed maken. Die tabernakel die Mozes dus gereed heeft gemaakt, dat is slechts een afbeelding, een schaalduw van het hemelse. Er is een echte tabernakel. En Johannes hier op Patmos, als hij het visioen ziet van de Heer Jezus, blikt hij echt in de ware tabernakel. Zo in hoofdstuk 9, vers 23. Hoofdstuk 9, vers 23. Noodzakelijk moeten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Je ziet er dus dat die afbeeldingen van de hemelse dingen, wat je allemaal in de tabernakel van Mozes vond, ja, die moesten ook allemaal gereinigd worden. Al die gereedschappen, al die instrumenten die er allemaal bij kwamen kijken bij de dienst, de priesterdienst in de tabernakel, die moesten worden gereinigd. Maar die spreken allemaal, wordt op Paulus hier gezegd, van de echte, de hemelse dingen die echt in de hemel aanwezig zijn. En die moeten door een betere offerande dan al die offerdieren worden gereinigd. En die betere offerande wordt in het hoofdstuk uitgelegd, heeft de Heer Jezus Christus gebracht. Ja, die zeven gouden kandelaren, waar dus de Heer Jezus tussen wandelde, waar hij te midden zich van bevond. Ja, die zeven gouden kandelaren, die vind je ook terug in de tabernakel. Daar stond er maar één. Eén gouden kandelaar. Het is wel bijzonder dat die gouden kandelaar in de tabernakel zeven armen had. En je zou kunnen zeggen, die zeven armen van die gouden kandelaar, die zie je nu in Openbaringen losstaan van elkaar. Elk lampje is een aparte kandelaar geworden. Vroeger was dat één gouden kandelaar. Nu zijn ze opeens uiteengevallen. In zeven stuks. Al de lampjes apart. Stelt een kandelaar weer voor. Waar heeft dat mee te maken? Vroeger was er één gouden kandelaar. In de tabernakel. Wat uit dat Israël één was. En ook de opdracht had om het licht van God te verspreiden. Het getuigenis van God te verspreiden. Maar in de eindtijd zie je dat het volk van Israël verstrooid is. En dat het niet meer één is, maar dat het bestaat uit zeven verschillende gouden kandelaren. En dat de Heer Jezus te midden daarvan zich bevindt. Die schildering van die gouden kandelaar in het heiligdom, in het tabernakel, dat vind je natuurlijk in Exodus uitvoerig beschreven. Maar je hebt het ook beschreven, nu we toch Hebreeën open hebben, ook in hoofdstuk 9 van Hebreeën, en wel in vers 2. Hebreeën 9 vers 2. Want daar vind je, want er was een tent ingericht. De voorste, waarin de kandelaar en de tafel der toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds rondom met goud overtrokken. Ja, wat bijzonder is dat dus in dat heilige, dat daar een gouden kandelaar in stond. Maar niet alleen een gouden kandelaar, ook stond daar een tafel ter toonbroden. En als je nou zou blikken naar die tafel der toonbroden, waar bestond die tafel der toonbroden nu uit? Wat lag er op die tafel? Ja, daar lagen koeken op, broden op, ongezuurde koeken. En hoeveel waren dat er? Dat waren er 12. Voorstellende dat God gemeenschap had met elk van die 12 stammen. Maar die stammen die zijn in de verstrooiing gekomen. Die 12 stammen, heel het volk Israël, is Loami geworden. Niet mijn volk geworden. En we leven nu ook in een lange periode waarin Israël Loami is. En Israël kent ook diverse Loami perioden in zijn geschiedenis. Dit is niet de enigste. Maar wat is nou Gods geheimenis? Christus geheime tegenzet. Tegen Satan en zijn plan. Nou, dat is dat hij weer dat volk wat Loami is, dat hij dat weer opzoekt, dat hij dat weer roept, door middel van het optreden van de profeet Malachi, van de profeet Elia, dat kan je vinden in Malachi. En zo wordt dat volk geroepen en komt dat volk tot bekering. En dat is wat je ziet, God herstelt dan. Iets wat je nog in Openbaring, want Openbaring, daar vind je wel die 7 gouden kandelaren. Het verstrooide Israël, waar Christus te midden van is. En Christus, die gaat schrijven, die neemt het initiatief, want er moet geschreven worden aan die 7 engelen der 7 gemeenten. En wat doet hij? Hij neemt het initiatief, hij trekt ze weer in zijn gemeenschap. Hij zegt ook wie overwint, ik zal hem geven. Wie door die tijd heen komt en het getuigenis hoog houdt. Maar wat ontbreekt in Openbaring? Die tafel der toonbroden. De gemeenschap is als ware nog niet hersteld. Maar Christus neemt het initiatief. Zodat dat brood ook later kan komen. En Israël weer in gemeenschap met God kan komen. Ja, dat is wat hier dus eigenlijk als een geheimenis wordt geopenbaard. Dat visioen wat Johannes hier op de Heere Jezus heeft in Johannes 1, eigenlijk zag hij exact hetzelfde wat Daniël zag. Want ga je naar Daniël hoofdstuk 10. En dat leg je naast Openbaringen 1. Waarin hij zich dus omkeert, Johannes. En dan de Heere Jezus beschrijft. Die tussen die 7 gouden kandelaren zich bevindt. En die 7 sterren in zijn rechterhand heeft. En je gaat het vergelijken met Daniël hoofdstuk 10. Dan vallen je best wel een aantal dingen op. Want in Daniël 10, in vers 4, daar schrijft Daniël op, en dat geschiedt in het derde jaar van Kores, de koning der Perzen. Als hij dan volgens vers 2 in die dagen 3 volle weken rouw bedrijft en niet eet, dan staat er in vers 4, op de 24e dag nu, van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie. En wat ziet hij dan? Zelfs Johannes. Daar zag ik een man in een linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufas. En zijn lichaam was als turkoois. Zijn gelaat schitterende, gelijk de bliksem. Zijn ogen waren als vurige fakkels. Zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht. Maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet. Doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen. Zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Ja. Dat gezicht ziet hij. Hij ziet hetzelfde gezicht als Johannes zag op Patmos. En wat geschiet er dan? Dan is hetzelfde als Johannes meemaakt. Niet dat die mensenzoon, hè, die hier getoond wordt, Christus, hem begint te vertellen. Nee, er komt een engel. De engel Gabriël. En die gaat hem het nodige vertellen. En verklaren. En dat is bij Johannes ook. Johannes krijgt ook die engel waar we van gelezen hebben. En die gaat hem ook het nodige uitleggen en verklaren. En wat dan? Want die engel, als die dan komt, dan gaat hij verklaren dat hij tegengehouden is door de vorst van het koninkrijk der Perzen 21 dagen lang. En als Michael, een der voornaamste vorsten, vers 13, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koning der Perzen de overhand behield. En ik ben gekomen, en let op, wat is de opdracht, was de opdracht van die engel, en ik ben gekomen om u te verstaan te geven, vers 14, wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. En dat is identiek aan wat Johannes meemaakt op Patmos. Daniël krijgt dus hier een boodschap om te verstaan, hè, om u te verstaan te geven wat het uw volk in het laatste der dagen overkomen zal. En dat exact hetzelfde onderwerp is ook het onderwerp van de Bijbelboek Openbaring. Ook aan Johannes wordt getoond om hem te verstaan te geven wat zijn volk in het laatste der dagen zal overkomen. En is ook gericht op de toekomst. En waar citeert die engel dan uit? Nou, vers 21 van Daniël 10. Dan zegt hij: nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. Nou, wij kennen het boek der waarheid niet. Wij hebben de Bijbel. Maar je zou kunnen zeggen dat er een veel groter boek is. Het boek der waarheid. Waarin exact geschreven staat hoe het een en ander, waar heel Gods plan in staat. Dat boek kennen we niet. Maar we hebben wel een uittreksel uit het boek. En dat is de Bijbel. Niet alles is ons getoond. Niet alles is verklaard. Vanwege, zoals we zo vaak opgemerkt hebben, de tegenstander. De tegenstander kan ook lezen. Maar deze engel gaat verklaren en er mededelen hetgeen geschreven staat in het boek der waarheid. En weer staat er dan: en niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. En lees in vers 2 van hoofdstuk 11. Nu dan, ik zal u de waarheid bekendmaken. Hij gaat uit het boek de waarheid aan Daniël bekendmaken. En dan gaat hij. Dat gaat dan geschieden, dat is heel Daniël 11. En dat gaat dan door in Daniël 12. Waar je ook in vers 1 weer die Michael tegenkomt. Die staat voor het volk van Israël. Daniël 12 vers 1. Te dien tijden zal Michael opstaan. Dat is de enige aartsengel die we in de Bijbel kennen. De grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. En wie zijn de zonen van Daniëls volk? Dat is Israël. En Michael staat in de Bijbel altijd het volk Israël terzijde. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Ja. Je ziet diezelfde grote verdrukking, waar uitvoerig in het Bijbelboek Openbaring in wordt ingegaan, is ook het onderwerp hier. In de waarheid die door de engel aan Daniël wordt verklaard. En als Daniël dat allemaal gezien heeft, dan staat er in Daniël 12 vers 8. Ik nu, dus Daniël, hoorde het wel, maar begreep het niet. En zeide mijn Heer, dan vraagt hij aan die engel, net zoals Johannes steeds aan die engel vraagt. Mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Ja. Hij moest het opschrijven, een boek heeft hij gedaan, boek heeft hij verzegeld, boek hebben we hier. En je zou kunnen zeggen, waar Daniël eindigt, daar gaat in feite de Heere Jezus, door middel van de engel die hij aan Johannes stuurt, op Patmos verder. Ja, als je dit dan zo ziet, dan zie je dus heel duidelijk dat dit visioen en deze verklaring daarvan en de uitleg van deze engel aan Daniël met nadruk steeds te maken heeft met als middelpunt het volk van Israël. Het volk van Daniël. En steeds wordt Michaël genoemd. Michaël, die opstaat, de grote vorst die voor de zonen van Daniëls volk staat en dat volk ook terzijde staat. En Michaël kom je tegen. We hebben het gelezen in Openbaring. Dat hij de strijd aangaat met de draak. Hij samen met de engelen tegen de draak met zijn engelen. En hij overwint. En je ziet hoe die draak op de aarde wordt geworpen. En weet dat hij nog een weinig tijds heeft. En probeert te verleiden. En met nadruk probeert te verleiden onder het uitverkoren volk, het volk van Israël. Van Israël zijn de geadresseerden. We hebben gezien, zij zijn de koningen. Zij zijn de priesters. We lazen in Openbaring 1, vers 6. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. En we hebben gelezen dat ze mogen overwinnen. En dat ze dan ook werkelijk koning en priester worden. En we weten dat Petrus aan het volk van Israël schrijft in 1 Petrus 2, vers 5. 1 Petrus 2, vers 5 en vers 9. Laten we voor de tijd willen alleen vers 9 lezen. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, Loami, nu echter Gods volk, Ami. Eens zonder ontferming, Logurama, nu in zijn ontferming aangenomen, Rugama. Loopt helemaal parallel met de profetie van Hosea. De gemeente die wij vormen, wij zijn geen koninklijk priesterschap. Wij zijn geen heilige natie. We zijn geen volk. Israël is een volk, Goden en eigendom. Juist om die grote daden te verkondigen van hem, die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens niet zijn volk, en dat moet je dan zien in de toekomst profetisch. Als Israël weer Ami is, dan kan je zeggen, eens niet zijn volk, maar nu wel zijn volk. Eens lo Ami, nu Ami. Eens logurama. He, wat betekent letterlijk logurama? Zonder ontferming. Dat betekent logurama. En nu in zijn ontferming aangenomen. Rugama. En zo zie je dat die profetie van Hosea tot vervulling komt. Zij zijn een koninklijk priesterschap. Een priesters. Zij zijn priesters en koningen tegelijk. Zo zijn ze ook geroepen in Exodus 19. Vergist u niet. Exodus 19. Vers 6, waar staat, toen ze geroepen werden, dat hier bevind je bij op de Sinaï, bij de wetgeving, het sluiten van het verbond der wet. En daar worden ze ook zo in de verbondsrelatie met God getrokken. En ook al is het oude verbond, voor Israël niet te houden, zal dit verbond verwisseld worden voor het nieuwe verbond, wat met hun al reeds klaar
voor hun klaargemaakt is en wat in werking straks zal gaan. Maar bij het oude verbond staat in vers 5, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En dat zie je, zo worden ze ook aangeschreven, Openbaringen 1 vers 6, als de geadresseerden van heel het Bijbelboek Openbaring. En zo zie je ook ze aangeschreven worden in elk van die 7 brieven. Wie overwint zal ik zetten op mijn troon en die zal regeren. Enzovoort, enzovoort. Al die beloften worden gegeven van dat regeren, van dat priester zijn, van dat koning zijn. En je ziet later in Openbaringen 20, als ze overwinnen, dat ze met Christus zullen heersen die 1000 jaar als koning priesters. Goed. Nog één ding dan. Als we teruggaan naar Openbaringen 1. Want wat is dan wel van belang? Dat deze uitleg dan een hele andere uitleg is dan normaal wordt gegeven. Want normaal wordt gegeven, vooral ook in evangelische kringen, dan krijg je een hele andere view over Openbaring. En hoe is die view? En die is er ingehamerd bij velen. Dat heeft te maken met vers 19 van Openbaringen 1. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen na deze geschieden zal. En er wordt altijd uitgelegd dat Johannes moest opschrijven hetgeen gij gezien hebt. Dat is dan hoofdstuk 1 van Openbaring. Hetgeen is, dat is dan Openbaringen 2 en 3. Die 7 brieven aan die 7 gemeenten. En hetgeen na deze geschieden zal, dat is dan de rest van het Bijbelboek Openbaring. En dan zeggen ze, nou dat is verleden, heden en toekomst. Hetgeen is, dat is Openbaring 1, dat is verleden, dat heeft Johannes op Patmos gezien. En hetgeen is, dat is nu. En die 7 gemeenten waaraan 7 brieven geschreven zijn, dat vormt de kerkgeschiedenis. De 7 opvolgende perioden van de kerkgeschiedenis. En wat er verder in Openbaring staat, vanaf hoofdstuk 4, is hetgeen na deze geschieden zal. En dat is de toekomst. Ja, dat is wel een verklaring die zo op het eerste gezicht misschien wel aardig is. En je ziet dan ook dat bijna alle verklaringen van het Bijbelboek Openbaring aan deze tekst zo worden opgehangen en vervolgens wordt heel Openbaring zo verklaard. En dan zie je dat Openbaringen 2 en 3, waar die 7 brieven in staan, ja, hoe wordt dat dan verklaard? Ja, dat wordt dan verklaard in de afgelopen 2000 jaar. En dan wordt er heel erg gezocht in de kerkgeschiedenis naar allerlei gebeurtenissen om dat maar in overeenstemming te brengen met Openbaring 2 en 3. En ik moet u eerlijk zeggen, het is mij vroeger ook zo geleerd. Ook op de Evangelische Bijbelschool heb ik dit zo begrepen en geleerd gekregen. Alleen, je moet er heel veel moeite voor doen, wil je dat in gaan passen in de kerkgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. En roept de Heer Jezus nou op, hier als hij dat openbaart aan Johannes op Patmos, wat er met Israël moet geschieden. In de toekomst, profetisch. Eigenlijk het vervolg van wat Daniël zag en verklaard kreeg door de engel. Moet je dat dan, verlangt de Heer Jezus dan dat we opeens een hele studie gaan maken van de kerkgeschiedenis om dat maar in overeenstemming te brengen met Openbaring 2 en 3? Nee. En dat lukt ook niet. Want inhoudelijk steeds wat er gezegd wordt in Openbaringen 2 en 3, dat staat haaks op alles wat de apostel Paulus in zijn brieven aan ons geschreven heeft. En geopenbaard heeft van wie wij als gemeente zijn. Het is toch wat als je hier moet lezen. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Nou, het is toch triest als in het heden je dit gaat plaatsen. En hoe moet je dan verklaren al dit soort teksten? Dus als je niet overwint in je leven, zal je wel schade lijden van de tweede dood. Nee. Deze brieven horen niet in deze tijd thuis. Zijn eenvoudig niet te verklaren. En daar het uitgangspunt van Openbaringen 1 vers 19 en de vertaling van Openbaring 1 vers 19, waarop die uitleg is gestoeld, deugt eigenlijk niet. Want Alford, Bullinger, Stewart, zo zijn er heel wat mensen die de grondtekst hebben vertaald, die zeggen, je mag niet vertalen, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen naar deze geschieden zal, zo mag je niet vertalen. Zij zeggen, nee, je hoort te vertalen uit de grondtekst, schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en wat ze betekenen, zelfs hetgeen nog geschieden zal na deze. Dus wat moest Johannes doen? Hij moest opschrijven hetgeen gij gezien had en wat ze betekende en hetgeen na deze geschieden zal. Het woord is, hetgeen is, dat is vaak de betekenis van hetgeen betekent, want dat is het woord, werkwoord zijn. Zo wordt het ook gebruikt eigenlijk in vers 20. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. Wat staat er dan? De zeven sterren zijn de engelen. Je zou ook kunnen zeggen, de zeven sterren betekenen de engelen der zeven gemeenten. En de kandelaren betekenen de zeven gemeenten. Stellen ze voor. Vertegenwoordigen ze. En wat moest hij doen? Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen en wat ze betekenen. En ik geloof niet ook dat schrijf hetgeen gij gezien hebt, dat het slaat alleen maar op Openbaringen 1. Nee. Johannes heeft eerst heel Openbaring gezien. Openbaringen 1 tot en met 22. Compleet. Compleet. Dat is als een visioen aan hem voorbijgetrokken. En toen dat aan het voorbijgetrokken was, toen werd er gezegd, schrijf hetgeen gij gezien hebt. Het gehele visioen. Wat zich uitstrekt van begin tot eind. En hetgeen ze betekende. Dus wat dat visioen betekent, dat moest hij opschrijven. Zelfs hetgeen nog geschieden zal. Ja, vers 19 is in feite een onderdeel dus van de introductie. De introductie die hier in Openbaringen 1 als introductie opgeschreven staat. Als ik een brochure schrijf, dan weet ik van mezelf dat eerste inleidende stukje van elke brochure, weet u wanneer ik dat schrijf? Dan schrijf ik altijd, als ik de hele brochure klaar heb, dan schrijf ik er nog een inleidend stukje bij. En wat doe ik dan ook nog? Dan schrijf ik ook nog eens een slotstukje eraan. Helemaal achteraan aan een boek. De proloog schrijf je meestal als je het hele boek geschreven hebt, want in de proloog vat je eigenlijk het hele boek wat je schrijft, vat je in een paar woorden samen en in je nawoord, helemaal aan het eind van het boek, nou dan vat je het nog eens eventjes compleet samen wat je geschreven hebt in het hele boek. Zo ziet een boek er normaal uit. En zo ziet Openbaring er ook uit. Daarom staat er in vers 2 van Openbaringen 1. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zo begint hij in zijn aanhef. alles wat hij gezien heeft. Johannes heeft het allemaal eerst gezien. En toen beschreven. Ze ook in hoofdstuk 22 helemaal in het nawoord. Aan het eind. Wordt er ook gezegd, zelfde zin gezegd. Hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen gij gezien hebt is nu niet alleen Openbaringen 1. Maar wat er in Openbaring zelf staat. Zo vind je dat ook in Openbaring 22 vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Hij heeft zijn engel dus gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Hetgeen dus hier in Openbaring helemaal behandeld is, gezien is, en Johannes heeft het allemaal gezien. Dit slaat dus in feite niet alleen op Openbaring 1, maar op het gehele boek. Daarom, u mag er best bij schrijven, bij Openbaringen 1 vers 19, schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, en volgens Openbaringen 1 vers 2 en Openbaringen 22 vers 16, is dat niet Openbaringen 1, maar is dat, begint dat van Openbaringen 2 tot en met Openbaringen 21 toe. En wat ze betekenen, nou dat heeft Johannes goed gedaan, want hij heeft continu ook doorgevraagd wat het allemaal betekent en opgeschreven. En hetgeen na deze geschieden zal. Ja, dat is eigenlijk wat je aan het eind van het Bijbelboek Openbaring vindt. In Openbaringen 21 en 22. Als er daar die nieuwe aarde en die nieuwe hemelen zijn geschapen. En daar dat nieuwe Jeruzalem wordt gezien. En dat God woont te midden van de mensen. Dat is eigenlijk waar dat op slaat. Dus zo krijg je een hele andere visie op het Bijbelboek Openbaring. Maar ik zeg u wel heel eerlijk waar ik mee begon. Dit is een geheimenis. En het geheimenis wordt ons wel geopenbaard. Maar het is niet eenvoudig. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. Dat is het geheimenis. En het wordt dus verklaard. Die sterren zijn engelen. Zeven engelen. Van zeven gemeenten. En die kandelaren zijn zeven gemeenten. Het is Gods, Christus, geheime wapen. Die hij inzet. De bekering van het volk van Israël. En het volk van Israël, een groot deel daarvan, zal gelukkig overwinnen. En regeren. En zorgen dat waar het hele Oude Testament over spreekt. Dat zij in die duizend jaar de volkeren als koningpriesters zullen brengen tot de Heere Jezus Christus. Zodat iedereen de Heere Jezus Christus mag leren kennen. Gods uitverkoren volk, door middel van Gods uitverkoren volk, Israël. Dat was het. Amen.